Goedenavond, fijn om hier weer te zijn. De vorige keer hadden we het over Matteüs 13. In Matteüs 13 vinden we wel geteld 8 gelijkenissen. Volgens mij. Er staan maar 7 genoemd in het stukje tekst boven de tekst eigenlijk. We vinden de gelijkenis van het zaad, de gelijkenis van het onkruid, de schat in de akker, de padel, het visnet, een schriftgeleerde in vanaf vers 52, dat is volgens mij de 8e, doet op dit moment niet de zaak. Ik wilde met u verder lezen bij de gelijkenis van het onkruid. De vorige keer begonnen met de gelijkenis van het zaad en ook even stilgestaan waarom Jezus spreekt door gelijkenissen. Het is niet gebruikelijk om te spreken in gelijkenissen. En als je andere vertalingen bekijkt, ook in andere talen, het Engels bijvoorbeeld, wordt er vergelijking getrokken tussen de gelijkenissen van Jezus en bijvoorbeeld het raadsel wat Simson opgeeft. Wie van jullie, zo even uit het blote hoofd en standperde ad hoc, weet, hoe ging het raadsel van Simson ook alweer? Iets met honing.
Ah, ja.
Ja, hij was op weg naar een feestje en had zich inmiddels ingedronken, kwam een leeuw tegen en ze hadden een verschil van mening. En uiteindelijk...
Hij en de leeuw?
Wat zeggen?
Hij en de leeuw?
En Simson die probeerde mee te spelen met zijn zwagers, toekomstige zwagers geloof ik. Dus ze gaf zijn raadsel op. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En er wordt daar gewoon in een voorbeeld gegeven. Hè. Spijzen, in het Engels is het meat. Meat came forth, nee, the eater brought forth meat. En de slang brought forth honey. Sweet, oh, ik heb verklapt al. Ik heb hem versproken. Er wordt gewoon in een situatie geschetst en daarin wordt iets duidelijk gemaakt. Spijzen ging uit van de eter, de zoetigheid ging uit van de sterke. Ja, wat is sterker dan een leeuw, wat is zoeter dan honing? Hij legt het tegelijkertijd uit. Jezus legt zijn vergelijkenissen ook uit. Jezus spreekt tot het volk, tot de aanwezigen, door gelijkenissen. Dat het niet normaal was, lezen we in Matteüs 13 vers 10. Want zijn discipelen komen, nadat hij de gelijkenis gesproken heeft, tot hem en zeggen, Matteüs 13 vers 10, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Dat was dus niet normaal, maar ze vragen af, waarom doe je dat nou? Want, en hij antwoordde, zei tot hen, omdat het u, de discipelen dus, die in hem geloofden, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien, de hen tot wie de gelijkenis sprak, is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Een gelovige heeft maar één ding, en dat is eeuwig leven. En verder is er duidelijk dat we hier op aarde niks hebben meegebracht, en ook niks meenemen uit dit leven hier op aarde. Dat is het enige wat we hebben, dat zal gegeven worden. Maar die niet heeft, die geloof niet heeft, heeft dus geen eeuwig leven. En die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Dit korte aardse leven eindigt. Dat wordt van je afgenomen.
Kennis nemen we toch mee?
Dankjewel. Op basis van dat je geloof hebt. Als je geen geloof hebt, neem je ook geen kennis mee. Dus als je geloof hebt, die zal gegeven worden. Hij zal overvloediglijk hebben. Want nu verstaan wij nog niet, nu zien wij nog niet, nu ontvangen wij nog niet. Maar straks, als wij dit aardse kleed met al zijn beperkingen hebben afgelegd, dan zullen we pas echt ontdekken, letterlijk ontdekken, wat door dit lichaam geschied is in het eeuwige leven. Overvloediglijk. Wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Wie het leven niet heeft, wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Het is een keus. Neem je de zoon aan, kies je voor, de zoon of niet. Daarom spreek ik, zegt Jezus in Matthäus 13, vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. Mensen kunnen zien wat er in de Bijbel staat, kunnen de tekst zien, kunnen de woorden zien, maar niet verstaan, niet begrijpen. Waarom niet? Want het hart des volks is dik geworden. Ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met hun ogen zouden zien, met oren horen, met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. We hebben de vorige keer stilgestaan bij het hart van het volk, wat dik geworden is en dat dikke hart een deksel vormt. Een stenen hart wordt het in, volgens mij is het Jesaja omschreven. En in Spreuken hebben we gelezen dat de rijkdom van deze wereld, het schuim van het zilver, vormt een deksel. De rijkdom van deze wereld, als je daarmee bezighoudt, dan zie je niet voorbij deze wereld, dan zie je niet voorbij aan dit leven en zie je niet op de toekomende dingen. Het schuim van het zilver, de rijkdom van deze wereld. In Matthäus 13 vers 22 staat het uitgelegd. De doornen en disselen zijn de zorgvuldigheid van deze wereld. De verleiding van de rijkdom die verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Als we ons bezighouden met de verleidingen van de rijkdom in deze wereld, verstikt dat het leven in ons, het woord in ons. En dan wordt het onvruchtbaar en de bedoeling. En dat is ook de essentie van deze gelijkenissen. Niet zozeer dat we tot bekering komen, dat we tot geloof komen, maar dat we vanuit ons geloof opwassen tot volwassen planten en vrucht dragen. De conclusie in Matthäus 13 vers 23, die in een goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. En dat is een Nederlands is dat een mooie verband. Horen en gehoorzamen. En gehoorzamen is doen wat je gezegd wordt. Dus je hoort wat iemand zegt en je handelt daarnaar. Degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt de 100, de ander 60, de ander 30 fout. Dus dit is niet zozeer de bedoeling of het doel dat je tot geloof komt. Het tot geloof komen is het middel en het doel is vrucht dragen in het leven. Voorwaar zeg ik u, Matthäus 13 vers 17, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Vele profeten en rechtvaardigen hebben dat begeerd. Oud-testamentische gelovigen die leefden nog in de tijd van sowieso vanaf Mozes tot Jezus leefde ze onder de wet. Daarvoor, Abraham leefde niet onder de wet, maar leefde in de tijd van de belofte. Abraham ging heen omdat hem iets gezegd werd van ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u zenden zal. Toch staat er dat Abraham een vreemdeling was en in tenten woonde, in een tijdelijke woonplaats, terwijl hij woonde in het land wat hem beloofd was. Als het land wat hem beloofd was, als hij daar kwam, waarom had hij zich daar niet gevestigd? Waarom heeft hij daar geen huis gebouwd? Omdat hij wist, dit is niet mijn verblijfplaats. Hij wist, dit is mijn tijdelijk. Ik ben hier vreemdeling en bijwoner. Vraag me Jacob en het volk Israël in Egypte. Ze begeerden dus te zien de dingen die wij zien. Ze hebben ze niet gezien. Het was in die tijd nog meer verborgen dan het nu ogenschijnlijk is. De gelijkenissen in Matthäus 13 beginnen bijna allemaal gelijk, op eenzelfde manier. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, en dan volgt er een vergelijking. Denk aan Matthäus 13 vers 24, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan de mens die goed zaad zaaide in zijn akker. In vers 31, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad. Het koninkrijk in vers 33, der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem. Vers 44, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat. het gaat steeds, die vergelijkingen gaan om het koninkrijk der hemelen. Ze worden door middel van gelijkenissen gesproken, omdat het koninkrijk der hemelen in die tijd en in deze tijd nog steeds verborgen is. Het is niet zichtbaar, het is niet fysiek aanwezig. Het koninkrijk der hemelen is in de hemel, dat is logisch. Maar dat het niet alleen in de hemel zou blijven, maar ook op aarde gevestigd zou worden, dat kon je al David navragen en Salomo. In het hele Oude Testament komt de term koninkrijk der hemelen niet voor. Komt ook het woord, of de term koninkrijk van God niet voor. Er wordt wel gesproken over een koning die komen zou. En een koninkrijk begint bij een koning die daarna een volk en een gebied krijgt. Een koninkrijk. Het begint met Saul, die gezalfd wordt tot koning. Dan is hij nog geen koning, hij is gezalfd tot koning. En wordt later erkend door het volk als koning. En dan moet hij zich verdedigen en de grenzen bepalen van zijn rijk. David doet dat iets enthousiaster. Tenminste, hij zegt, Heer, zeg het maar wat ik moet doen. Daar zijn de Filistijnen en hoe ga ik het aanpakken? David die stelde zich beschikbaar voor God en God kon door hem zijn werk doen. En je ziet dat David dus ook het grootste wereldrijk had wat wij gekend hebben. En Salomo die had dat voorbeeld. En die dacht niet van, ik heb een goed voorbeeld gekregen, ik ga dat goede voorbeeld navolgen. Salomo die zegt van, Heer, geef gij uw knecht. Hij stelt zich dus als knecht beschikbaar voor God. En verwacht van God dat God hem verstand en wijsheid geeft om het volk te lichten. Uitbeeldingen en geschiedenis, historische feiten. Als voorbeeld van hoe het koninkrijk van God op aarde eruit zou zien. Dat is een lange aanloop, lange inleiding naar de volgende gelijkenis. Van Matteüs 13, vers 24 staat boven gelijkenis van het onkruid. En waar de gelijkenis van het zaad een redelijk neutrale gelijkenis is. Er is wel sprake van de vogels en die het oppikken en van het zaad dat wel opkomt en terstond weer verdort als het zaad de vrucht draagt. Dat allemaal besproken. In tegenstelling daartoe is Matteüs 13, vers 24, gelijkenis van het onkruid. Is een beetje je zou het kunnen zien als een negatieve gelijkenis. Want er wordt voornamelijk gesproken over onkruid. Het koninkrijk der hemelen is iets positiefs. Is het beste wat we mee kunnen maken. Maar er zit hier ook een schaduwkant aan. Ik wil hem eerst met jullie lezen. En dan even stilstaan bij enkele zaken die mij opvielen in de gelijkenis. En wellicht dat we dan na de pauze de verklaring van de gelijkenis erbij kunnen lezen en dan een compleet beeld hebben. Ik wilde, zoals gezegd, eerst met de lezen en dan even stilstaan bij wie is de zaaier? Wat is het zaad wat gezaaid wordt? Maar ook, wie is de vijand? Wat is het onkruid? Ik denk dat we na de pauze het meeste tijd stilstaan bij de oogst. Vanaf vers 24 lees ik een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan de mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de heer des huizes gingen heen en zeiden tot hem, Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hem, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en hetzelfde vergaderen? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkruid vergaderende, mogelijk ook met hetzelfde dat we niet uittrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst en in de tijd des oogsters zal ik tot de maaiers zeggen, vergaar het eerst dat onkruid en bind het in busselen om het zelf te verbranden. maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. Het koninkrijk der hemelen is aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. We weten uit de vorige gelijkenis, uit de verklaring van de vorige gelijkenis eigenlijk, dat de akker is de wereld. En de zaaier is degene die het woord spreekt. Welk woord? Nou, het woord des koninkrijks. En dan wil ik met jullie terug naar Matteüs 3. Waar, voor zover ik dat heb kunnen vinden, voor het eerst sprake is van het koninkrijk der hemelen. Matteüs 3, vanaf vers 1. In die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. En je zou zeggen van, nou, is het slim om in de woestijn te gaan preken? Je zou zeggen van, hey, ga midden in de stad op het dorpsplein staan of het stadsplein waar je het meeste mensen tegenkomt. Want dan heb je een groter bereik. Dat is veel efficiënter. Of het ook effectiever is, kun je afvragen. Maar Johannes de Doper ging prediken in de woestijn. Hij zei, bekeert u. Ofwel, keer om. Draai om. Kies een andere richting. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, Johannes de Doper dus, van welke gesproken is door Jesaja, de profeet zeggende, de stem des roependen in de woestijn, zegt, bereid de weg des Heeren, maakt zijn paden recht. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En volgens mij is dan een logische vraag van, kwam het eraan dan? Of is nabijgekomen? Of was het op weg? Of welk koninkrijk der hemelen? Hoe konden ze weten dat het koninkrijk der hemelen ooit zou komen? Dat het nu zo dichtbij gekomen is? Er staat in verwijzing naar Jesaja, en die gaat in dit geval over Johannes de Doper. Maar eerder in Jesaja, een tekst die vooral met kerst gelezen wordt, Jesaja 9, de vertalers hebben het goed begrepen, die hebben daarboven gezegd, voorzegging van het Messiaanse Rijk. Een koning werd gezalfd, Messias betekent gezalfde. Messias is het Hebreeuwse woord voor het Griekse Christus, de gezalfde. Voorzegging van het Messiaanse Rijk. Ik lees vanaf vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En wat een heer doet, is heerschappij uitoefenen. Wat een koning doet, is regeren, ook heerschappij uitoefenen. De heerschappij is op zijn schouder. Er zou dus een heer geboren worden, een koning. En men noemt zijn naam, en een naam is niet zozeer je roepnaam, maar sterker nog, je reputatie, hoe je bekend staat.
Je titel.
Dank je wel. Je bijnaam kreeg je op grond van je daden. Het is een oude traditie dat bij vooral de wat minder beschaafde volken. Dank je wel.
Sorry.
Zelfs in China hebben kinderen die zijn eerste zoon, tweede zoon of derde dochter, noem ze maar op. Totdat ze op een gegeven moment, als het kind geslachtsrijp is, een beetje zijn karakter gevestigd heeft. En dan weet je van, nou, dat is zo'n kind. En bij deel van de rite om een volwassen man of vrouw te worden, is dat je iets moest doen, je bekwaam moest bewijzen. En dan kreeg je je naam waaronder je aan de slag kon gaan. Dat was je naam. Karel de Stoute, Philips de Goede, noem ze maar op. We kennen een hele rij hertogen met hem. Je naam en faam, je fame, dus hoe je beroemd bent, hoe je mensen je roemen. Hoe zou deze koning bekend staan? Jesaja 9 vers 5, die koning die komen zou, wonderlijk, raad, sterke God. Dus de God die koning zou zijn, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Het zou dus geen einde hebben. Een eeuwig koninkrijk, een eeuwige heerschappij dus. Op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Dat koninkrijk verwachten ze dus. Er is hier geen sprake van een hemels koninkrijk, maar als het eeuwig duurt, als het geen einde zal hebben, is het dus niet een aards koninkrijk, want alles op aarde is de roest en de mot onderhevig en verouderd. Gaat voorbij. Dit gaat niet voorbij. Een kenmerk van hemelse zaken is dat ze eeuwig zijn, dat ze geen verderf onderhevig zijn en dus blijven. Tegelijkertijd, dit is dus het koninkrijk der hemelen wat verkondigd wordt, staan eronder bedreigingen tegen het koninkrijk van Israël. In de gelijkenis was sprake van een vijand die vreemd zaad zaaide. Hier in vers 13 is ook sprake van iets wat valsheid leert. 9 vers 13. Daarom zal de Heere afhouwen uit Israël de kop en de staart, de tak en de biezen op één dag. De oude en aanzienlijke, die is de kop. En dan is de vraag, wie is de oude en aanzienlijke? Maar de profeet die valsheid leert, die is de staart. De kop, daar begon het mee. Dus bij de geboorte is dat ook het eerste wat naar buiten komt. De kop.
Huh?
Ja, of je het nou hebt over een ei. Of bij een andere geboorte. De kop komt eerst en de staart als laatste.
En daar zit hem van een
in. Dankjewel, daar zit hem inderdaad. Het venijn zit hem in de staart. De oude en aanzienlijke, die is de kop. Die is er al dus heel vroeg. De profeet die valsheid leert, die is de staart. Hou deze gedachte vast. Dus de grootheid zijn en de heerschappij en de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. Dus troon van David, een eeuwig koninkrijk, en het is een vredevorst. Je zal dus niet hoeven strijden. En aan de andere kant heb je de oude en aanzienlijke de kop en de profeet die valsheid leert als de staart. Terug naar Matteüs 13. Het koninkrijk der hemelen, vers 24, is gelijk aan de mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgesloten was en vrucht voortbracht, openbaarde zich ook het onkruid. En dan denk je van, wacht even hoor. Het goede zaad is tarwe. Maak op uit het vers 24 en 25. Wat is dan het onkruid? De tarwe, bij uitstek geschikt om brood van te bakken. Ongezuurd brood, zonder zuurdesem. Tarwe, wat een zomergraan is, voor zover ik weet. Een van de harde granen. En als je tarwe, een tarweakker hebt, dan groei je op diezelfde grondsoort, groeien ook andere planten. En ik heb eens gekeken van Dat onkruid, het is het Engelse tares, T-A-R-E-S. En in het Arabisch of Hebreeuws, ik ben er niet zo heel erg in onderlegd, maar is het tare, T-A-R-E-H. In Perzië gebruiken ze het nu nog als soort prei. Maar goed, prei is biologisch gezien ook een van de grassen. Onkruid, als je de vertalingen bekijkt, het tares, in het Engels ook de darnel, tares. Want in Nederland, onkruid, ik noem alles wat mij in de weg staat in mijn moestuin, een beetje onkruid.
Oh, varens.
Varens, eikenbomen, noem ze maar op.
Varens,
dat is bij de buren. Maar je hebt een grasveld en alles wat er geen gras is, is dan onkruid. Je hebt een buxushaag en dan groeien andere dingen in, dus dan onkruid. Het is iets wat er niet hoort.
Niet gewenst.
Dankjewel. Als je hetzelfde woord gaat vertalen, dan kom je inderdaad uit bij rejected of afgewezen. Het houdt ook verband met het kaf, waar we straks nog naartoe gaan. Onkruid, het groeit er wel, maar het wordt weggedaan. Het doet niet de zaken. En er zijn twee soorten kruiden die ik tegenkwam als letterlijke vertaling van het Griekse woord. Dan moet ik even zizanio staat er volgens mij. Enerzijds kwam ik als, wat in Nederlands vertaald is als onkruid, kwam ik tegen wikke. W-I-K-K en dan een E. En anderzijds werd het ook veel vertaald met dolik. D-O-L-I-K. Een variant van rijgras. Dolik komt weinig voor in Nederland. Rijgras wel heel erg veel, vooral als veevoer. Waarom ze het volgens mij vertaald hebben met wikken, is, volgens mij kent men het hele woord niet, maar wikken komt veel voor in tarweakkers. En wikken is een plant, lijkt een beetje op peulen. Een van de soorten wikken is de tuinboon. En wikken heeft zijn naam gekregen, hij wikkelt zich om andere planten heen. En maakt het daarmee ingewikkeld voor de andere planten.
Ingewikkeld.
Ja, nee, dat is serieus waar. Wikken heeft ook als eigenschap dat het in de wortels zitten knolletjes waar bacteriën heel goed in wonen. En specifiek die bacteriën die nitraat uit de lucht halen en het in de grond stoppen. Dus ze zorgen ervoor dat de grond rijker wordt, dat de aarde rijker wordt. Ze halen dingen uit de lucht en bemesten daarmee de aarde. Kom ik zo meteen op terug als we het gaan hebben over de gelijkenis van het onkruid. Maar een van de twee soorten onkruid die je vooral in tarweakkers tegenkomt, is dus wikken, die zich bezighoudt met het halen van nitraat of stikstof uit de lucht. Stopt nitraat in de bodem, mest voor de bodem. De andere was het dolik of rijgras. En vooral Engels rijgras gebruiken we ontzettend veel als veevoer. Maar dolik, de andere vorm ervan, is zeldzaam, is giftig. Niet zozeer de plant zelf, als wel de schimmels en bacteriën die erop groeien, et cetera. Beneemt je de adem, je wordt er misselijk van en dergelijke. Alles wat wij leven noemen, dat verzwakt het of maakt het onmogelijk. Rijgras heeft als kenmerk dat het ontzettend veel lijkt op tarwe. Zeker de kleine plantjes, die groeien op en het onderscheid is nauwelijks te maken. Vandaar dat hier ook staat in vers 26, toen het kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. Aan de jonge plantjes zelf kun je het niet zien, maar op het moment dat ze opgroeien en vrucht beginnen te voortbrengen, dat de aren zich beginnen te vormen, dan zie je dat de tarwe, daar zitten volle korenaren in, terwijl het rijgras, dat blijven hele platte, magere aren, waar geen vrucht in zit. Het blijven een beetje sprietjes, terwijl de tarwe heeft een mooie volle gezondheid. Volle aar. Vier, als de ogen op de dobbelsteen, bij het getal vier, zo zitten die graankorrels om de stengel heen. In vieren, dikke halmen. En dan zie je het onderscheid. En dan zeggen de dienstknechten dus ook, heb jij niet goed zaad, tarwezaad, in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft hij, die akker dan, dit onkruid? Dus ze zien duidelijk, tegen de tijd dat de vruchten zich beginnen te ontwikkelen, zien ze het verschil. En hij zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hen, wilt gij dan dat wij heen gaan en hetzelfde vergaderen? Dat onkruid willen ze gaan vergaderen, blijkt uit het volgende vers, want hij zei, nee, opdat gij het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelfde, met het onkruid dus, tarwe niet uittrekt. gras. Gras en in de duinen wordt helm vaak gebruikt als dat gras. Welkom. In de duinen wordt helm vaak gebruikt of, om het zand vast te houden met zijn wortels. Raaigras doet dat nog sterker en het heeft uitlopers. Uit één stekje gras, de wortels die gaan onder de aarde verder en die schieten weer op. Dus die onder de aarde, terwijl je het niet ziet, zitten die wortels helemaal verstrikt. En dus als je de wortels van dat gras eruit trekt, dan trek je dus alles wat zij in hun uitlopers verwikkeld hebben, trek je mee. Dus de tarwe trek je dan ook met die wortels mee uit. En dan kun je zeggen van nou, maakt niet uit, je trekt ook het tarwe eruit. Maar goed, onkruid is in elk geval weg. Als je je bezighoudt met het weghalen van het onkruid, in plaats van met het tarwe te verzorgen, als je bezig gaat met het onkruid, dan ten eerste heb je een dagtaak aan. Ten tweede verpietert je tarwe. En die trek je ook mee uit, of je het wilt of niet. Hij zegt, laat ze beiden, het onkruid en de tarwe, tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. En zoals elders gezegd werd, dat we ons niet druk moeten maken om of we wel genoeg te eten, te drinken en dergelijke hebben. Want aanschouwt de lelie des velds dat zij wassen en of gewoon zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed is als de lelie des velds. En er wordt een verleiding getrokken met het gras, wat opwast, door de Heer verzorgd wordt en uiteindelijk in de oven belandt. Dat gras, hier zou het onkruid, bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Het enige nut van het onkruid is om de kachel mee aan te stoken. Tezamen opwassen tot de oogst. Ik wilde een stukje lezen uit 1 Korinthe 3, vers 8. Laat ze tezamen opwassen. In Korinthe was er wat verdeeldheid kennelijk. En is er vermaning tegen verdeeldheid. Want als we ons bezighouden met onkruid bestrijden, dan ga je eens kijken van, hey, is dat onkruid of is dat onkruid? En dan ga je scheiding maken, ga je dingen opdelen. En het was in Korinthe ook zo, er zegt de een tegen de ander, in 1 Korinthe 3 vers 4, ik ben van Paulus. En de ander zegt, ik ben van Apollos. Dan zegt hij, zijt gij niet vleeselijk? Let je dan niet op die vleeselijke dingen, op die aardse dingen? Hij zegt, wie is Paulus? Wie is Apollos? Anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt. Dus dat zijn ook weer die dienaars die zich in dienst hebben gesteld van de Heer. En dat gelijk de Heer aan ieder gegeven heeft. De Heer geeft ieder van ons een taak. Een bediening om hem te dienen. Als we ons beschikbaar stellen, zegt hij, oké, dan hebben we het altijd werk voor je. Misschien niet altijd werk wat we leuk vinden, maar de Heer geeft aan ieder van ons een taak. En Paulus zegt wel, ik heb wel geplant. Ik heb in die of die gemeente heb ik het woord gesproken. En door dat woord wat daar gesproken is, zijn de mensen tot bekering gekomen. En Apollos heeft nat gemaakt. die is daar vervolgens, toen Paulus weer verder was gegaan, heeft hij die gemeente regelmatig het woord geopend en geleid in de Bijbel. Hij zegt, maar God heeft de wasdom gegeven. En het is niet omdat Paulus dat dan specifiek die of die woorden gebruikt heeft, of dat Apollos weer andere accenten gelegd heeft. Dat is niet de reden dat die gelovigen opgroeien. God heeft de wasdom gegeven. In Marcus, dat wil ik zo meteen met jullie lezen. We kunnen ons ontzettend druk maken om, of we het wel op de goede manier gezegd hebben. Je bent in gesprek met een andere gelovige of een andere persoon, gelovig of niet. En het gaat over het geloven, over waar jij in gelooft. En die persoon zegt van ja, maar wat geloof je dan? Hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? En je bent aan het zoeken naar welke woorden moet ik nou gebruiken om bij die persoon binnen te komen. Om die persoon het te laten begrijpen. Dat is niet jouw verantwoording. Het is jouw verantwoording om te vertellen wat er in je hart leeft. Om dat te spreken. En dan staat hier, God geeft de wasdom. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Die is het de enige die iets is. Hij zegt, ik ben. Hij is de enige die is. En die plant en die nat maakt zijn één. Namelijk de enige. Als je in zijn dienst bent, werkt hij door jou. Is het niet meer jouw werk, zijn werk. Jij stelt je beschikbaar, hij gebruikt je. En ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Ieder van ons is zo'n plant. Misschien beter om te spreken van bomen. Je kunt namelijk het voorbeeld van de eikel gebruiken. If you think you work hard and your rewards are few, remember the mighty oak was once a nut like you. Als je denkt dat je hard werkt en weinig waardering krijgt voor je werk en weinig erkenning, weinig complimenten, bedenk dan dat die grote, machtige eik waar je zo tegenop ziet ook ooit maar zo'n eikeltje was als jij. En dat eikeltje wordt in de aarde geplant, sterft in die aarde en er komt een nieuwe plant uit voort. En geplant aan waterstromen, Psalm 1 is het volgens mij. Een boom blijft staan. Staand op de belofte van mijn Heer en God. Hij blijft staan, geplant aan waterstromen. Het is belangrijk om te drinken. Laten we het gelijk even doen. Het is belangrijk om te drinken. Het is belangrijk dat je... Dat die plant en dat die akker nat gemaakt wordt. Dat daar regelmatig het woord gesproken wordt. Maar in ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Je hebt allemaal talenten gekregen. De een 10 talenten, de ander 5 talenten, weer een ander 2 talenten. Misschien iemand maar 1 talent. Daar gaat het niet om, hoeveel talenten je hebt. Dat ene talent is de bedoeling dat er talent bij komt. Hoe doe je dat? Doe handel totdat ik kom. Doe je werk. Leef je leven. Ga niet passief zitten wachten. Iets wat stilstaat kun je niet sturen. Gewoon vooruit gaan. Doorgaan. Want als je beweegt, dan kun je gestuurd worden. Dan kun je gekeerd worden. Dan kun je bekeerd worden. Dan kun je de rechte weg volgen. En dan zul je loon ontvangen naar je arbeid. Naar wat de Heer in jou heeft kunnen doen. En natuurlijk in... tijd genoeg. Marcus. Even kijken. Marcus 4. Komen we ook de gelijkenis van de zaaier tegen. Met de uitleg erbij. En dat stuk loopt vrijwel parallel aan Matthäus 13. In Marcus 4 vinden we dan tussen de gelijkenis van het zaad en de gelijkenis van het onkruid. De gelijkenis van het mosterdzaad moet ik zeggen. Vinden we een andere gelijkenis, de gelijkenis van de kaars. Na de gelijkenis van de kaars komt dan de gelijkenis van het zaad. En dit legt een klein stukje uit van wat er in die akker gebeurt. Marcus 4, vers 26, hij zeide: alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voorts sliep. Terwijl de mensen sliepen, kwam er een vijand en die zaaide onkruid. Sliep en opstond nacht en dag en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. De woorden die je spreekt, je weet niet wat het met andere mensen doet. Je kunt misschien op het idee, op het moment zelf denken van, nou, hij heeft het totaal niet begrepen en ik heb het echt helemaal verkeerd gezegd. Of het landt niet bij die persoon. Dus je verantwoording niet. Dus de verantwoording van die boer is ook niet dat het zaad kiemt. Hij zaait het zaad, gaat slapen, staat weer op, nacht en dag. En het zaad uitsproot, het ontkiemde, lang werd, groeide een plant uit. Die zaaier weet zelf niet hoe. Want de aarde brengt vanzelf een vrucht voort. Eerst het kruid, eerst de plant, dus de stengels, de bladeren, de wortels. Ik moet natuurlijk anders beginnen, eerst de wortels. Dan de stengel, dan de bladeren. Dat is het kruid, daarna de aar. En na de aar, het volle koren in de aar. En bij die aar begonnen die dienstknechten te vermoeden, hey, onkruid. Want het zijn, ja, het is geen tarwe wat dit is. Dit is geen tarwe aar. Daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Als de vruchten klaar zijn, dan kun je oogsten. Jezus zegt van, de velden zijn wit om te oogsten. Ga heen en tenen de oogsten. Want er is veel werk te doen en er zijn maar weinig arbeiders. Hij zegt ergens anders, je ziet s'avonds bepaalde lucht en weet je, oh, morgen wordt het mooi weer. Kun je dan niet de tekenen van de tijd verstaan? De tekenen van de tijd. Er zijn dus tijden, verschillende tijden. Het kan onweer zijn, het kan avond zijn, het kan dag zijn. De gelijkenissen in Matteüs 13 spreken over één bepaalde tijd. Er was voor Jezus, in de tijd van David en Salomo, een koninkrijk. Werd weggenomen. Zo erg zelfs dat men dacht van, waar is het volk Israël? Verstrooid onder andere alle landen. En dan komen ze, de Joden, weer terug in het land. En die hopen op de Messias, die de Romeinen zal verdrijven en het koninkrijk weer op zal richten en dergelijke. En dan zei Jezus en die zegt, ja, mijn koninkrijk, niet van deze wereld. En dus gaat hij heen naar zijn hemelse koninkrijk om ons plaats te bereiden. En die verborgenheid, koninkrijk is pas verborgen als het wel aanwezig is. En hij ging heen om ons plaats te bereiden in de hemel. Het koninkrijk der hemelen is dus in de hemel, wordt openbaar. Tot de tijd van de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergaat het eerst dat onkruid, bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Als je gaat maaien namelijk, maakt het niet meer uit of je tarwe uittrekt, want de tarwe hoeft niet verder te groeien. Het is volgroeid, het is volwassen, dus dan kan het afgemaaid worden. En dan kun je gaan scheiden en kun je één hoop maken, een hele grote hoop waarschijnlijk, afgaande op het spreekwoord het onkruid tiert welig. Een hele grote hoop onkruid dient om de oven aan te steken. En op die oven wordt dan het brood gebakken. Maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. En ik vroeg me pas af, waarom niet in mijn huis? Want de Heer des huizes gaf zijn dienaren talenten en ging heen naar een ver land. Ging heen naar de hemel. Verder kun je niet komen. Hij zegt, doet handel tot ik kom. En dan komt hij terug uit de hemel. Dan is de Heer des huizes. Waarom moet de tarwe dan naar de schuur? De tijd van de oogst. De eerstelingen gaan voor de oogst uit. En de eerstelingen, we hadden het net al over het hoofd, wat eerst geboren wordt. Christus is het hoofd. En wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij zijn die eerstelingen die voor de tijd van de oogst uitgaan. Het is niet mijn onderwerp, maar dan weet je dus hoe het zit met de gemeente en de grote verdrukking. De eerstelingen gaat voor de oogst, wordt in een tempel gebracht, bewogen voor het aangezicht des Heren. En als het eerstelingenfeest geweest is, de eerstelingengarf bewogen is, later krijgen we de tijd van de oogst. Die oogst wordt gebracht in de schuur. De tarwe wordt samengebracht in de schuur. Ik wilde nu met jullie pauze houden en dan gaan we kijken naar de verklaring van de gelijkenis van het oogsttijd. Nu was het de bedoeling, zoals ik zei, om verder te gaan met de verklaring van de gelijkenis van het onkruid, oftewel Matteüs 13 vanaf vers 36. Maar ik kreeg net wat vragen en ik denk misschien toch goed om nog even stil te staan bij vers 30. Matteüs 13 vers 30, waar de mens, de Heer, zijn dienstknechten net heeft opgedragen, laat ze tezamen het onkruid en de tarwe opwassen, opgroeien, volwassen worden, tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergaat het eerst het onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Het koninkrijk der hemelen en de Heer woont in de hemel. Het huis des Heren is de hemel. De Heer heeft een huis. De Heer heeft kennelijk ook een schuur. Als de hemel het huis is, is de schuur dus niet in de hemel. De schuur is niet in het huis. De schuur is naast het huis. Het nut van de schuur is dus om de oogst in te brengen. Dat de oogst iets anders is dan de eerstelingen, wil ik eerst aantonen. Dan wil ik stilstaan bij wat de schuur is. En dan wil ik verder met de verklaring van de gelijkenis. Een van de duidelijkste, ik heb vijf teksten over de eerstelingen, de vruchten, de eerstelingen vruchten en wat daarmee moet gebeuren. Je kunt ze opzoeken, ik wil ze ook wel voor de voorlezen, in Exodus. En Exodus betekent uittocht, het uitgaan. En toepasselijkerwijs, waar moeten ze dan uit en waar moeten ze in? Exodus 34. Vanaf vers 22. Maar 21 dan. In vers 21 staat een belangrijk stukje waar ik straks op terugkom. Exodus 34 staat boven de twee nieuwe stenen tafelen. Er waren dus ook twee oude stenen tafelen. De oude stenen tafelen zou je overdachtelijk kunnen zien als de eerste wet. En de nieuwe stenen tafel als de tweede wet. Er was dus al de idee dat er een nieuwe wet zou komen. Want Mozes had die dingen niet voor niets stuk gegooid. Liet daarmee zien, die eerste die gaat stuk, gaat mis. Er moet een nieuwe wet komen. Kreeg twee nieuwe stenen tafelen. En boven vers 10 staat in mijn Bijbel dan ook een vernieuwing van het verbond. Er zou dus een nieuw verbond komen. Dat werd feitelijk gebeurde dat door nogmaals de wet te krijgen als verwijzing naar het nieuwe verbond. Onderdeel van de wet zijn de 10 geboden. Onderdeel, een beetje ongelukkig geformuleerd. En wat ik toen ik een klein jochie was, elke zondag voorgelezen kreeg. 6 dagen zult gij arbeiden, maar op de 7e dag zult gij rusten. Met nog meer diezelfde stem. Want de Heer heeft de aarde in 6 dagen geschapen en op de 7e dag rustte hij. En uit Petrus weten wij, 1 dag is als 1000 jaar, 1000 jaar is als 1 dag. Dus dan maakte ik al snel de rekensom, dus, oh wacht even, we zijn nu 6 dagen, 1000 jaar onderweg. Hij is nu 6000 jaar aan het werk. Dus de 7000 jaar, de komende 1000 jaar is hij niet aan het werk. Wat? Toen ging hij eens naar en zegt hij van ja, nou, het zit niet precies zo. Want er zijn 7 bedelingen, 7 perioden, 7 dagen met ieder een eigen kenmerken. En ze duren gek genoeg, duurt niet elke bedeling precies 1000 jaar. Maar de 6 dagen waarin gearbeid wordt, staat dus over 6 perioden in de heilsgeschiedenis. Met ieder een specifieke kenmerken waarin actief met de schepping of met de nieuwe schepping iets gedaan wordt. De 7e dag hoeft dus niet gearbeid te worden. De 7e bedeling is er dus een van rust. In de ploegtijd en in de oogsttijd zult gij rusten. De oogst zal dus een periode zijn van rust. Je hoeft de oogst binnen te halen in de schuur. En dan heb je vervolgens rust. Nadat er geoogst is, is er rust. Vers 22. Het feest der weken zult gij ook houden. Het feest der weken. Wat is dat? Zijnde, namelijk het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Het feest der eerstelingen van de tarweoogst is dus een ander feest dan het feest van de inzameling als het jaar om is. Dus je hebt eerst de eerstelingen, dan de oogst. De eerstelingen moeten gebracht worden in het huis des Heren. Even kijken, dat lees ik in vers 26. De eerstelingen van de eerste vruchten uw lands, dus de vruchten van het land, de eerstelingen daarvan, zult gij in het huis des Heren uw Gods brengen. Lijkt me klare taal. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, etc. De eerstelingen gaan dus met Christus gezet in de hemel. De eerstelingen gaan dus naar de hemel, gaan dus naar het huis. De oogst dus niet. Anders zou het onderscheid niet hoeven zijn als allebei naar dezelfde plek gaan, allebei op dezelfde tijd. Er is dus onderscheid tussen de eerstelingen die met Christus, op grond van ons geloof in Christus, zijn we eerstelingen van het nieuwe verbond. En in Nehemia. Zo bladeren we langzaam weer terug naar het Nieuwe Testament. Nehemia 10. Zo, ook even wat moeite om het te vinden. Sorry. Na Kronieken. Nehemia, waarin het volk in ballingschap is geweest en de opdracht krijgt om het land opnieuw te bouwen. Dus ze hadden zich niet aan de wet gehouden, ze hadden nooit het jubeljaar gevierd. Ze woonden er 490 jaar, 490, het was om de 7 jaar het Sabbatjaar moesten houden. Dus ze moesten 70 maal 7, 490. Ze moesten 70 jaar het land uit om Sabbat te houden. Sabbat voor het land. Dan staat er Nehemia 10, vernieuwing van het verbond met God.
Wat is een
nieuw verbond? Ik lees Nehemia 10 vanaf vers 35. Dat wij ook de eerstelingen onzes lands en de eerstelingen van alle vrucht van al het geboonte jaar op jaar zouden brengen ten huize des Heren en de eerstgeborenen onze zonen en onze beesten gelijk het in de wet geschreven is. De eerstelingen, of het nou gaat over planten, dieren of mensen, eerstelingen zijn voor de Heer, worden naar het huis van de Heer gebracht. En dan gaan we nu naar het echte, feitelijke Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament. Romeinen 8. Oude Testament gaat over de schepping, over de fysieke, feitelijke historie, dingen die echt gebeuren. En het Nieuwe Testament legt uit van ja, maar dat is een stuk symboliek. Het spreekt over geestelijke zaken. Die eerstelingen van de vruchten, de eerstelingen van de dieren, de eerstgeborenen die naar de tempel gebracht moeten worden, spreken namelijk over de gelovigen in de eerstgeborenen, namelijk Christus, degene die eerstgeboren zijn, is Christus, de eerstgeboren uit de doden. Op grond van ons geloof zijn wij met hem gezet. We zijn één plant met hem geworden. Romeinen 8 vers 23 wil ik zo met u lezen. Daar staat boven de eerstelingen des geestes. Vanaf vers 22. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Er moet iets geboren worden, er moet iets tevoorschijn komen. Een bevalling zou je kunnen zien als een oogst. De bevalling, dan komt het kind eindelijk, wordt verlost van het lichaam van de moeder, of de moeder wordt verlost van het kind, afhankelijk van hoe je het ziet. En bij de oogst, dan wordt de tarwe verlost van de akker met al het onkruid. Dan hou je de tarwe over als oogst en de rest doet niet meer de zaken. Onkruid en dergelijke wordt dan ook verbrand. Deze hele oude schepping zal ook verbrand worden, zal ook weggaan. Neem ik even een enorme stappen vooruit, maar ik ga even terug naar vers 23. Niet alleen dit, niet alleen die banensnood, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, het pand ons toevertrouwd, zeg ik, wij zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van dit lichaam. Dus wij zijn eerstelingen des geestes. En nou, ik moet een beetje haast maken inmiddels. Dus eerstelingen des geestes zijn wij, gezet in de hemel. En de schuur, en dan ga ik daarna terug naar de verklaring, maar de schuur waarin de tarwe gebracht moet worden, waarin de oogst gebracht moet worden, daarover vinden we een korte gelijkenis in Lucas 12. Ik noemde de tekst al straks, waar gesproken wordt over de heerlijkheid van Salomo. Lucas 12, vers 27. Amen, met de lelie, ze wassen, ze arbeiden niet, spinnen niet. Ik zeg u ook, Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien uw God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, hoeveel meer u, kleingelovigen. Die tekst hebben we voor de pauze even besproken. Het gras moet dus de oven in. Lucas 12, vers 16. Hij zei tot hen, een gelijkenis. Wat een verrassing. En hij sprak, eens rijken mensenland had wel gedragen. Wel, als in goed, was een goede oogst geweest. Hoe weten we dat? Hij overlegde bij zichzelf, zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Ik heb niets, ik heb niet genoeg ruimte waarin ik mijn vruchten van de oogst zal verzamelen. Hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. Ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Dus die oogst, die rijkdom die hij verzameld heeft, die vele goederen, genoeg voor vele jaren, verzameld in de schuur. In de schuur vergader je dus dat wat je over hebt, wat extra is, je rijkdom. De opbrengst, het loon van je werken. Hoe groter de schuur, hoe rijker de Heer. Dat is logisch, toch? Dus de schuur staat buiten het huis. En de schuur omvat de rijkdom van deze Heer. Als de Heer in de hemel is, als het huis de hemel is, dan is de aarde dus de rijkdom, het kleed van de Heer. En wij zouden niet vertrouwen op onze aardse schuur, op onze aardse rijkdom, waar ze de dieven de muur doorbreken en de oogst weghalen en de motten het een en ander opeten. Staat in de kolom daarnaast. Vers 29. Vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult. Wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Zoek het koninkrijk Gods. En al deze dingen. Hè, wat je eten en wat je drinken zult. Zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeken. Hoezo klein kuddeken? We zijn toch die ontzettend grote oogst. De schuur moet uitgebreid worden. Hoezo klein kuddeken? Nou, onkruid zal, afgaande op mijn eigen moestuin, nog veel grotere massa hebben. Er zal meer onkruid zijn dan tarweoogst. Vraag maar aan Elia, die dacht dat hij alleen overgebleven was. En wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Laat ik even citeren. Elia klaagt bij de Heer: Heer, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. Ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel. Kleine kudde, dat is een eenmanskudde. Wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Romeinen 11, vers 4. Ik heb mezelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is het dan, en dan spreekt Paulus weer, in deze tegenwoordige tijd waarin wij nu leven, een overblijfsel geworden. Naar de verkiezing der genade. De prediking van het koninkrijk is de prediking van genade. Je bent tot geloof gekomen. Je bent met Christus één plant geworden op grond van genade. Naar de verkiezing der genade. De verkiezing der genade op grond van geloof. Ik kies de gelovigen. En het blijkt dat die maar een overblijfsel zijn van die enorme akker. We moeten even verder lezen, want ik kom daar zo meteen op terug als we het gaan hebben over het onkruid. Indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Werken is niet waar je mee begint. Vandaar dat wij op de eerste dag van de week niet beginnen met ons werk. De eerste dag van de week is de dag des Heren. Sinds het nieuwe verbond hebben christenen bedacht van, hey, niet de zevende dag, niet de zaterdag zijn we vrij. We beginnen met de Heer zoeken. Op zondag naar de kerk, op zondag onder het woord komen en dan pas aan het werk gaan. Door genade, niet uit werk. Anders is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Niet werken. De Heer zal in en door ons zijn werk doen. Wij zouden stil zijn, de Heer zal voor ons strijden. Wij zouden slechts op die akker staan en ons laten opgroeien, opwassen. Gewoon water tot je nemen, ademen en de wasdom komt. Ik denk dat we hiermee voor dit moment in elk geval afdoende stilgestaan hebben bij de eerstelingen en de tarwe die in de schuur gebracht worden, de oog. De eerstelingen gaan dus naar de hemel, huis des Heren. De tarwe, de oogst, naar de schuur. Als de oogst, lazen in Exodus volgens mij, de zevende dag is, waarop niet gewerkt wordt, is dat logischerwijs een periode waarin het niet meer verborgen is. Is er dus geen strijd meer. Strijd is een arbeid. Strijd is werken. Dus na de oogst hebben we de 1000 jaar waarin Satan niks doet. En dan hebben we opnieuw het einde van deze schepping. Opnieuw een strijd waarin Satan nog één keer losgelaten wordt. Alles vergaderd wat er in de 1000 jaar al dan niet voor de Heer gekozen heeft. Satan kiest dan degene die niet voor de Heer gekozen heeft. En het blijkt opnieuw een aanzienlijk deel te zijn, gek genoeg. De gelijkenissen spreken dus over de periode tot de oogst. Van de oprichting van het koninkrijk, waarin Christus als koning gezalfd is, tot de oogst. Dan is het niet meer verborgen, want dan is het openbaar. Dan is het koninkrijk openbaar. Grote sprongen, wellicht dat een andere keer zullen onderbouwen. Laten we nu gaan naar de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Matteüs 13, vers 36. Toen nu Jezus de schade van zich gelaten had, ging hij naar huis. Zoveel in één zo'n zinnetje. De schade van zich gelaten had, ging hij naar huis. De schade was dus niet thuis. De schade was dus buiten het huis. En Jezus ging naar het huis. Wij zijn met hem gezet in de hemel. Dus dan is het makkelijk om even een deurtje verder te gaan. En staat het ook, zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. Zijn discipelen zijn dus met hem thuis. En zitten daar aan de voeten van hun heiland. En vragen: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. Hij antwoordde en zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Matteüs 4 staat vers 17. Eerst wordt Jezus verzocht in de woestijn door de Satan. En hij staat dan, komt Satan met: als je nou Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. En hij antwoordde, zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dus het zaad, het graan. Fysiek spreekt het over waar we bij leven, het brood. Geestelijk, het woord dat door de mond Gods uitgaat. Nou, zo komen er nog een aantal beproevingen. En Jezus zegt steeds: nee, want er staat geschreven. Doordat hij kennis had van de schrift, doordat hij wist wat er staat, kon hij zeggen in die situatie: nee, want er staat geschreven. Er staat in Jesaja en Hosea: mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is, omdat het zonder wetenschap is. Als je geen routebeschrijving hebt, ken je de weg niet. Verdwaal je. Ga je verloren. Het is dus belangrijk om kennis te hebben, kennis te verzamelen. Kennis is inderdaad ook het enige wat je meeneemt. Je hebt je herinneringen. Je weet wie je bent, hoop ik tenminste. Want anders zou Jezus opgestaan zijn uit de dood en denken van: hé, wie ben ik en wat doe ik hier? Dan zou alles voor niks geweest zijn. Dus het is belangrijk dat je, ook als je dit aardse leven van je afgelegd hebt, weet wie je bent en wat je meegemaakt hebt. Dan weet je dus inderdaad waar je van verlost bent, klopt. Dat ligt niet, daar ligt niet de nadruk. De nadruk ligt niet op waar je van verlost bent. De nadruk ligt waar je nu bent. Met de Heer in het huis. En dan staat er: verklaar ons deze gelijkenis. We zullen dus daar in het huis een hoop leren. Vers 17 van Matteüs 4. Jezus begon het te prediken en zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dit is voor zijn dood en opstanding. Het was nabijgekomen, want het zou maar kort duren en dan zou hij opgestaan zijn uit de dood en zou hij dus het koninkrijk der hemelen begonnen hebben. Vers 23. Jezus omging heel Galilea, lerende in hun synagogen, predikende het evangelie des koninkrijks, genezende alle ziekte, alle kwalen onder het volk. Ziekte, kwalen en dergelijke zijn allemaal dingen van het lichaam, van dit aardse bestaan. Als je het evangelie des koninkrijks predikt, het nieuwe leven, ben je daarmee genezen van je oude leven. Je hebt je oude leven afgedaan. Je loopt er nog een tijdje mee rond, hier op aarde. Maar je bent ervan genezen, want het is niet meer wat je, als het goed is, bepaalt. Je bent geestelijk in je gedachten en je bewustzijn zeker ervan dat de dood alleen maar de verlossing is van je lichaam, omdat je dan begint met je nieuwe leven. Dat je dan openbaar is wat je nieuwe leven, wat je geschied is. De akker, vers 38, is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. Dan denk je van, wacht even, het zaad, dat was toch het woord des koninkrijks wat gesproken werd. Hoe kan het woord des koninkrijks nu kinderen zijn? Nou, dan weten wij uit Johannes, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Elders staat, legt Petrus volgens mij uit, leef je leven zo dat de mensen uit jouw daden, uit de handel en wandel, mogen zien je geloof. Dus je levenswijze, je werken, je wandel, is een uitbeelding, is een fysieke gestalte van je geloof, van het woord in jou. Het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen des boze. Welke boze dan? Het onkruid, kinderen van de boze. Dus de boze heeft gesproken woorden. En die woorden hebben ook een uitwerking in mensen. De vijand, de boze, die hetzelfde, dat onkruid, gezaaid heeft, is de duivel. Oké. Duidelijk. Wist u allemaal natuurlijk. Maar wat is dan dat onkruid wat hij zaait? Als het tarwegraan, als dat het goede zaad is, wat is dan het onkruid? Ik wil met jullie twee teksten lezen. Jesaja 14 en Ezechiël 28. Dan gaan we even terug naar Genesis 1. En dan zijn we weer terug in Matthäus 13. Nou, ik denk altijd, hoe meer ik uit de schrift lees, hoe minder ik het risico loop dat het mijn eigen verzinsels zijn. Jesaja 14 vanaf vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? Dus deze morgenster, deze zoon des dageraads, de dageraad is het eerste moment dat het licht opgaat, was toen al een zoon dus, was in de hemel. Waarom is hij dan ter aarde nedergehouden? En houden is hakken met geweld, met kracht, uit de hemel op de aarde geworpen. Gij die de heidenen krenkt het, gij die zeide het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken. Ik zal. Het is het evangelie van het ik. Het gaat om de Satan zelf, het ego. Ik heb het net gelezen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Die boodschap kennen we uit Genesis. We zullen hem zo lezen. Het gevolg daarvan is, als die persoon dat zelf wil doen, ik zal klimmen, ik zal gelijk worden, ik zal. In de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Wie hoog zit kan laag vallen, hoogmoed komt voor de val. We kennen het in het Nederlands in een aantal spreekwoorden. En in spreekwoorden zit vaak een hoop duidelijkheid, waarheid. Dus de hoogmoed, het willen verheffen boven God, het zelf willen opklimmen, de sociale ladder of op welke manier dan ook, het jezelf willen verheffen boven een ander, is het begin. Jezelf goden gelijk zijn, de Allerhoogste gelijk zijn. Daarmee word je dus in dit geval nedergestoten in de hel. Dus diep vallen. Dat is dus een ander woord dan het woord des koninkrijks. Ik wil nog even naar Ezechiël. Die schrijft ook het een en ander over waarmee het wat duidelijker wordt voor mij dan in elk geval. En waar het in Jesaja een stukje is, gaat bijna heel Ezechiël 28 over deze persoon. profetie tegen de koning van Tyrus. En ik had nooit door dat het over de duivel ging. De koning van Tyrus, of Sidon. Ik dacht daarbij vaak aan Hiram, die Samuel hielp bij het bouwen van de tempel. Maar als je dan even leest van in vers 28... Of in vers 13, gij waart in Eden Gods hof. Dan denk ik, wacht even hoor. Adam en Eva, en wie was er dan nog meer? Er staat hier, gij, de koning van Tyrus, was in Eden Gods hof. Ik ken maar één andere persoon die daar was. Dat was de slang. Toch? En dat het hier gaat om dezelfde persoon als in Jesaja 14, blijkt uit vers 2. Mensenkind... Ezechiël in dit geval, zegt tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft, dus het hart van die koning van Tyrus verhief zich, en zegt, ik ben God, ik zit in grote stoel in het hart der zeeën, daar gij mens zijt en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Die persoon dus, en daarmee, ja, ik ben God, het allerhoogste even gelijk willen zijn, de koppeling met Jesaja 14, in vers 14 van Ezechiël 28, gij waart een gezalfde, je was een gezalfde. Een overdekkende gerub, ik, mijn hoofdletter hier, God dus, had Satan daar gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen. God heeft Satan ook dus volkomen geschapen. Ezechiël 28 vers 15. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. God schiep. God is goed. God schiep iets goeds. Satan was ook goed. Totdat het ongerechtigheid in hem gevonden was. Wat was dan de ongerechtigheid? Nou, dat hij zich wilde verheffen boven God. Dat hij God gelijk wilde zijn. De rijkdom steeg hem naar zijn hoofd. Of de roem steeg hem naar zijn hoofd, hoor je wel eens. Nou, dat staat hier letterlijk in vers 16. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld gevuld. En gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zul... U, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid verdorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde heen geworpen. Ik heb u voor het aangezicht de koningin gesteld om op u te zien. Dus door de rijkdom, door zijn glans, door zijn heerlijkheid, met die arrogant steeg hem naar zijn hoofd. Hij dacht van, ik heb wat bereid, ik kan wat. Ik zal God gelijk zijn. En dat is dus de valse leer. Die ook tegen Adam en Eva verkondigt vervolgens. Ik wil met jullie gaan naar Genesis 1. Sorry. Natuurlijk niet. Genesis 3. Genesis 1, de schepping van hemel en aarde. Genesis 2, de schepping van de mens. Hier, volgens sommige collega-biologen, is dit een van de eerste momenten dat de Bijbel al met zichzelf in tegenspraak is. Want in Genesis 1 staat er, vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis, dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevolg des hemels, etc. Dus er wordt in Genesis 1 volgens die mensen dus mensen gemaakt. In Genesis 2 is er nog maar één persoon. Dus het zijn al twee verhalen die in elkaar geschoven zijn, zegt men dan. Genesis 2 legt gewoon uit hoe God mensen maakt. Zoals het hele Oude Testament uitlegt hoe God mens, één persoon, maakt naar zijn beeld, zijn gelijkenis. Dat zegt hij ook op het moment dat Jezus gedoopt wordt, uit het water omhoog komt. Komt een duivel, een duif, die zegt... Het is laat. Komt er een duif uit de hemel en spreekt God en zegt, deze is mijn zoon die ik gegenereerd heb. De vredevorst. Degene die zegt, kom tot mij. Ik zal u rust geven. En Genesis 3, de zondeval staat er al boven. En dan vermoed je al onlaat. En dan zeiden de slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw. Zij zeiden tot de vrouw. Een slang, dus een zij, zeiden tot de vrouw, andere vrouw dus. Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle bomen des hofs? En de vrouw zei tot de slang, van de vruchten der bomen des hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Deels waar. Hun ogen werden geopend. En ze zagen dat ze naakt waren, vers 7. Gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En wat de slang dus zegt in Jesaja 14 en 7, 28, maar ook hier in Genesis 3, vers 5, dat God gelijk willen zijn. Als de vrouw dat doet, als je daarvan eet, als je zelf dus actief bent, jij, oude mens, als jij iets doet, zul jij als God wezen. Het is jouw actie, jouw verdienste. We lazen eerder al in Jesaja, de kop en de staart. De oude, de aanzienlijke en die valsheid leert. Die valsheid is dus dat je op grond van wat je doet, op grond van jouw keuzes, op grond van jouw verdiensten, iets kunt bereiken. Niet zomaar iets, dat je God gelijk kunt zijn. En vers 7, toen werden zij in beide ogen geopend, zij werden gewaar dat zij naakt waren. Je zou zeggen, nou, wat is het probleem? Ze hechten vijgenboombladeren samen, maakten zich schorten. In vers 10, ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Ze schaamden zich. God had iets gemaakt. Prachtig. En prompt ging de mens in actie en nou, even later schaamt hij zich voor wat hij gedaan heeft. Voor hoe hij eruit ziet. Alles wat wij zelf willen doen om God te behagen, zal mislukken. Een mens kan niet God dienen. Een mens kan niet iets eeuwigs tot stand brengen. Een mens is tijdelijk uit de aarde aards en daarmee dus vergankelijk. De valsheid van de leer, het onkruid, is dus dat de mens iets tot stand zou kunnen brengen. Dat de mens zelf iets zou kunnen doen. Dat de mens God niet nodig heeft. Als de mens namelijk de wet kon houden, was Christus vergeefs op aarde gekomen. Als we zeggen dat wij niet zondigen, zou Christus ook te vergeefs. Juist omdat wij zondigen, juist omdat wij uit die aarde aard zijn, waarom is er iets mis met die aarde? Doordat degene die heerst over die aarde, Satan dus, doordat die niet deugt. Uit de aarde aard, daarmee dus verhankelijk, verderfelijk. En we hadden het toen straks over het wikken, het onkruid. Het neemt dingen uit de lucht, stikstof, en maakt daar nitraat van, een mest, en verrijkt daarmee de aarde. De boodschap van de Bijbel is er niet op gericht om iets aards te verrijken, te verbeteren. Het gaat er niet om dat wij hier op aarde iets tot stand brengen, dat wij deze aarde in stand houden. Deze aarde gaat voorbij. Als wij echter denken dat wij de aarde waarover God de heerschappij heeft. Nou, op dit moment, sorry. De aarde als bezit van de Heer. Als wij denken dat wij iets daarmee kunnen veranderen. Dat wij het klimaat kunnen veranderen, verbeteren, verslechteren of anderszins. Maken wij ons dus behoorlijk groot. De aarde verrijken doet het onkruid. Het tarwe brengt vruchten voort. En de tarwe, de vruchten, de aarden zitten als bovenste deel. Ze tillen die vruchten op als het ware dicht in de hemel. Wat het onkruid, die dikke in dit geval, wat het doet, is juist naar beneden verrijken. Precies de andere kant op. En waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Vergaat u dan geen schatten hier op aarde, waar ze de mot en ja, het onkruid doet het wel. Verzamelt schatten hier op aarde, legt het weg. De duivel heeft dat gezaaid. En de oogst is de volleinding der wereld. Ik ben terug in Matthäus 13, vers 39. De vijand die het zelf gezaaid heeft, is de duivel. Het zaad wat het onkruid voortbrengt, is dus het evangelie naar de mens. Want ik zal dit, ik zal dat, ik kan zus, ik kan zo. Als je op eigen kunnen vertrouwt, weten we de geschiedenis van het Oude Testament door. De geschiedenis van Israël is ons voorgesteld als voorbeeld wat er gebeurt als mensen, koningen of anderen vertrouwen op eigen kunnen. Dan gaan zij namelijk offers brengen aan afgoden, willen daarmee van de afgoden iets afdwingen. Ik heb dit voor jou gedaan, ik verwacht van jou iets terug. Er zijn in de middeleeuwen verhalen en geschiedschrijvingen bekend van mensen die offers brachten, reliquieën brachten, heiligen. Met het vriendelijke verzoek dan wel, ik verwacht dit of dat terug. En er zijn geschiedenissen bekend dat afgodsbeelden of heiligenbeelden gemarteld werden, gestraft werden, geslagen werden, omdat de wens niet uitkwam. Dat is serieus waar. Het onkruid dus, het evangelie van het ik, wat mensen kunnen en wij kunnen niks tot stand brengen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. De oogst is de volleinding der wereld. Niet de volleinding van de aarde. Der wereld, een wereld is Grieks is kosmos, geloof ik. Als tegenovergestelde van chaos. En chaos is wanorde. En kosmos is er orde. En wereld is hier dus ook het systeem. De gang van zaken. De
rangorde ook.
Dankjewel, de rangorde. De oogst vindt dus plaats aan het einde van het jaar. Na de oogst zouden mensen rust hebben. Na de voleinding van de wereld, de periode, volgt dus een periode van rust. Het is dus niet de voleinding van de schepping. Niet de voleinding van de aarde, van de wereld.
Maatschappij.
Dankjewel, dat was het woord dat ik zocht. De voleinding van deze huidige maatschappij zoals wij die kennen. Hebben we nog tijd?
Ja.
En de maaiers zijn de engelen. Dezelfde engelen die zongen in Efrata's velden, eerder zijn God in de hoge. Dezelfde engelen die het loon van de Heer vormen, het loon van Christus vormen. Wordt in Jesaja een aantal keer gezegd van, zie de Heer komt en met hem zijn grote macht en zijn legers. En de Heer het heerscharen, monster het krijgsheer. Allemaal verwijzingen naar die periode van de oogst. Waarin de engelen gaan maaien. Ik wil de twee schriftplaatsen die eronder zijn, Joël 3, vers 13 en Openbaring 14, nog even met jullie lezen. Joël 3. dat het de eerste twee versen met jullie lezen en daarna verder lezen in vers 9. Want ziet, in die dagen en te dier tijd, het is dus belangrijk om de tijden te kennen, en het agrarische jaar wordt dus gebruikt als uitbeelding van het plan van God. In die dagen, te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zou wenden, zijn ze gevangen dan? Een gevangenis, worden ze ergens uitgehaald, uit de maatschappij gehaald, dankjewel André, en ergens ingesloten. Het koninkrijk is van Israël weggenomen. Te dier dagen, dan zal ik, vers 2, de heidenen, alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hen al daar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. God had beloofd aan Israël, als je je niet houdt aan mijn wet, zal ik je verstrooien. De heidenen hebben die profetie uitgevoerd, hebben dus Gods plan uitgevoerd en krijgen dan loon naar werken. Negatieve werken krijgen dus negatief loon. Ze hebben de erfdeel Israël, Gods erfdeel, verstrooid onder de heidenen en ze hebben zijn land gedeeld. En als er één kenmerk is van het land Israël, de Joodse staat, op dit moment is wel dat het gedeeld is. Letterlijk en zelfgebouwde muren. Dan hebben ze hun land gedeeld. Nou, dan wordt dan uitgelegd hoe dat gegaan is. En te diertijd, als de gevangenis van Juda en Jeruzalem gewend zou worden, roept dit uit onder de heidenen, vers 9. Heiligt een krijg, wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden, waarmee dus de aarde omgespit is, tot zwaarden en uw sikkelen tot spiezen. De materialen voor de oogst, waarmee de oogst wordt binnengehaald, de sikkel, die zal dus gebruikt gaan worden. Rot de hoop en komt aan, alle gij volken van rondom en vergadert u. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Vers 12. De heidenen zullen zich opmaken, optrekken naar het dal van Jozefat, maar al daar zal ik zitten om te lichten alle heidenen van rondom. Sla de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt heen en af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hun lieden boosheid is groot. We zouden dus de tijden verstaan en op het moment dat iemand plannen maakt om op te trekken met zijn legers richting het dal van Jozefat. Vanuit het noorden komen ze dan waarschijnlijk. Je kunt je daarbij een voorstelling maken van wie er, welke legers vanuit het noorden het dal van Jozefat in zullen trekken. De heidenen, wie de heidenen dan zijn en die daar gericht worden. Menigten, menigten, vers 14, in het dal des dorstwagens, want de dag des Heeren is nabij. De dag des Heeren, waarop geoogst gaat worden. In het dal des dorstwagens, de zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. In Matthäus 24 wordt dit verder uitgelegd. In Openbaring wil ik nog even met jullie lezen, Openbaring 14, vers 15. Want je vindt daar zo mooi. In Jesaja hadden we het al over de oude en aanzienlijke en de kop en de staart. Het zijn er dus twee. En we hebben in Openbaring 13 ook weer twee beesten uit de zee en uit de aarde. En in Openbaring 14, vanaf vers 14, staat boven de graan en de wijnoogst. Ik wilde op dit moment alleen stilstaan bij de graanoogst, omdat het ging over zaad en tarwe en het lijkt me graan. En wijn is weer een andere keer. Johannes is aan het woord en hij zegt: ik zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. We hebben net Hemelvaartsdag gevierd, waarop God Jezus wegnam van de aarde. Jezus die met een wolk weggenomen werd van het gezicht, opvoerde in de hemel. Hier is dus de wederkomst. Een witte volk, op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, logisch, hij is koning, en in zijn hand een scherpe sikkel. komt om te oogsten. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. De wederkomst, de zoon des mensen, de eersteling, en aangezien wij met hem één plant geworden zijn, zijn we dus met hem, komen we hier dus op die wolk, en met hem die sikkels, en zullen wij dus met hem maaien. Wij zullen dus helpen met de oogst. De eerstelingen, die in het huis des Heren gezet zijn, zullen dus helpen om de oogst der aarde binnen te halen in de schuur. Matteüs 13 gaan we afronden. De maaiers zijn de engelen. Vers 40 van Matteüs 13. Gelijkerwijs aan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. De heidenen zullen gericht worden. En het richten is dus met een scheiding brengen tussen onkruid en tarwe. De oogst binnengehaald en dan werden dus onkruid in bussen, busselen, bossen, en werden verbrand. En zullen in dezelfde in de vurige overwerpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Geen fijne plaats om te zijn, lijkt me. Dan blijft dus, als het onkruid weggedaan is, de tarwe over. Wie zijn de tarwe? Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gerechtvaardigd op grond van het geloof. De gelovigen zijn dus de tarwe. Blinken, sterren blinken gelijk de zon. Blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, die oren heeft onthoren, die horen. Ik wilde afsluiten met 1 Korinthe 15. Want de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. 1 Korinthe 15, we waren de vorige keer ook, omdat daar gesproken wordt over het graan wat in de aarde sterft en waaruit een nieuwe plant voortkomt. Het spreekt dus over de opstanding uit de doden. 1 Korinthe 15 staat boven het hoofdstuk ook opstanding uit de doden. Een heel stuk lang over waarom het van belang is dat Christus gestorven en opgestaan is. En als je dat niet gelooft, is je hele leven zinloos. Als je niet gelooft in de dood en opstanding van Jezus Christus, heeft je leven geen zin en is het inderdaad, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen zijn we dood. Maar nu is Christus wel opgestaan uit de dood. En is dus de bedoeling dat ons leven wel zin heeft. Wat is dan de zin van ons leven? Vrucht dragen. Vruchten voortbrengen en de bekering waardig. ik wil met jullie lezen vanaf vers 39. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander het vlees der beesten en een ander het vlees der vissen en een ander het vlees der vogelen. Allemaal verschillend. Als aanduiding, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Dus, het is een uitbeelding, maar het is niet hetzelfde. De heerlijkheid van de zon en de heerlijkheid der maan en de heerlijkheid der sterren, vers 41, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Dan denk je, ja, nou en duidelijk, wat wil je daarmee zeggen? Vers 42, slot de conclusie van deze avond. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Ons aardse lichaam, gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Dus alzo is het ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot levende ziel, de laatste Adam tot levendmakende geest. Nog het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. Dus 48, hoedanige de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Als de aardse vergankelijk is, zijn de aardsen ook vergankelijk. Hoedanig de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. Gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben. Kijk maar om je heen, wij dragen het beeld van ons aardse vader en moeder. En vlees en bloed kunnen het koninkrijk dus gods niet beërven. En de heerlijkheid beërft de onverderfelijkheid. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Die sterren verschillen in heerlijkheid. Het zijn allemaal sterren. Verschillen in heerlijkheid. Het zaad wat in de akker valt, sterft. Waar nieuw plant uit voortkomt, bedraagt vrucht. Niet allemaal dezelfde vruchten. We dragen weg hetgeen door ons lichaam geschiet. En we hebben in dit aardse leven niet de strijd tegen vlees en bloed. We hoeven ons ook geen zorgen te maken om dood. Staat er hier. Dood is verslonden ter overwinning. Vers 55. Dood. Wat is uw prikkel? Hel. Wat is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God is het dank die ons overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Door onze Heer Jezus Christus. Niet doordat wij iets doen of dat wij iets laten of enige activiteit van ons. Door onze Heer Jezus Christus is de overwinning. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, als een boom, overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. We merken het misschien niet altijd. We ervaren het misschien niet altijd. Zolang wij stand houden, de belofte van God, de belofte van onze Heer, zolang wij ons leven in zijn hand leggen, zal hij in en door ons zijn werk doen. En op het moment dat wij dit lichaam afleggen, weggenomen wordt die bedekking, zullen we zien welke grote schat, hoe heerlijk dit lichaam zal zijn, hoeveel licht het geeft, wat voor grote ster het is. Want sterren verschillen in heerlijkheid, in magnitude, in hoeveelheid licht die ze geven. Zo is het ook met de planten. Het enige wat wij hierover doen is stand houden, standvastig zijn, overvloedig zijn in het werk des Heren. Dat hoeven we niet zelf te doen, maar dat doen we door ons beschikbaar te stellen voor Hem. Door onder het woord te komen, ons te voeden met zijn woord. Hij geeft de wasdom, staat er geschreven. Dus hebben we niks om ons zorgen over te maken. Mag ik met jullie de avond afsluiten?